Ik heb de preek genoemd hersteld, vervuld, gezonden. En dat komt, ik heb een aantal weken terug al 2 preken gehouden over Petrus. En de eerste preek ging over Petrus die hersteld werd aan het meer van Tiberias. Petrus die Jezus 3 keer had verloochend. Hij zat helemaal in zak en as. Hij ging weer terug naar de vissersboot. Hij denkt, ik heb het verbruikt. Ik doe er niet meer toe. Mijn roeping is voorbij. En Jezus roept hem, Jezus benadert hem zelf. En hij roept hem terug naar die kustlijn bij een kolenvuurtje. En hij gaat hem daar niet veroordelen. Wat heb je nou gedaan, Petrus? Nee, hij zegt, Petrus, hou je van mij? 3 keer vraagt hij die vraag. En uiteindelijk geeft hij hem opdracht mee. Ik wil niet dat je teruggaat naar die vissersboot. Ik wil dat je visser wordt van mensen. Dus Petrus werd hersteld. En dan vervolgens gaan we naar van de kustlijn naar de bovenkamer. Want voor zijn roeping had hij niet alleen herstel nodig, maar ook de vervulling van de Heilige Geest. Net zoals alle discipelen. Dus in die bovenkamer wachten ze vol verwachting op de uitstorting van de Heilige Geest. En ze werden vervuld met de Heilige Geest. En op dat moment zie je een verandering in Petrus. Hij gaat opstaan. Hij staat voor de menigte die aankomt lopen. Die denkt, wat is hier aan de hand? En hij verkondigt Jezus. Jezus, Jezus, Jezus. Dat is waar hij ze naar wijst. Dit is wie Jezus is. Dit is wat hij voor ons heeft gedaan. En in Jezus breekt een nieuw koninkrijk aan. Bekeer je en laat je dopen. En 3000 mensen laten zich dopen. Geweldig. Maar dan, van de bovenkamer, wordt hij gestuurd naar de straat. Het houdt hier niet op bij de bovenkamer. De schrijver Lucas eindigt niet het verhaal bij Pinksteren. Want je zou kunnen denken, nou, mission accomplished. Hij is hersteld en hij is vervuld met de Heilige Geest. Nee, er komt een nieuw hoofdstuk, Handelingen hoofdstuk 3. En dat 3-luik wat ik ervan gemaakt heb, hersteld, vervuld, gezonden. Dat is gezonden is misschien wel dat belangrijkste deel, ook voor ons vandaag. Als kerk zijn we bedoeld om uitgezonden te worden. Want God herstelt mensen nooit alleen voor zichzelf, voor henzelf. God herstelt mij niet voor mijzelf. God vervult mij niet met zijn Heilige Geest voor mijzelf. Nee, hij herstelt mij om uitgezonden te worden. En hij vervult mij om uitgezonden te worden. En daarmee begint dus Handelingen hoofdstuk 3. We gaan het lezen. Op een dag gingen Petrus en Johannes, zoals gewoonlijk, omstreeks het 9e uur naar de tempel voor het middaggebed. Men had ook een man die al sinds zijn geboorte verlamd was naar de tempel gebracht. Hij werd daar elke dag neergelegd bij de poort die de Schone heet, om te bedelen bij de bezoekers van de tempel. En toen hij zag dat Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om een aalmoes. Petrus richtte zijn blik op hem, evenals Johannes, en zei, kijk ons aan. De bedelaar keek naar hen op in de verwachting iets van hen te krijgen. Maar Petrus zei, geld heb ik niet. Maar wat ik wel heb, geef ik u. In de naam van Jezus Christus van Nazareth, sta op en loop. En hij pakte hem bij zijn rechterhand om hem overeind te helpen. En onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels. Hij sprong op, ging staan en begon te lopen. Daarna ging hij samen met hen de tempel binnen, lopend en springend en God lovend. En alle tempelbezoekers zagen hem lopen en hoorden hem God loven. Ze herkenden hem als de bedelaar die altijd bij de tempelpoort had gezeten en waren buiten zichzelf van verbazing over wat er met hem was gebeurd. En de bedelaar die klampte zich aan Petrus en Johannes vast, terwijl de hele menigte stom verbaasd rond hen samenstroomde in de zuilengang van Salomo. Toen Petrus dat zag, richtte hij het woord tot het volk. Israëlieten, waarom bent u zo verbaasd? En waarom staart u ons aan alsof het aan onze eigen kracht of vroomheid te danken is dat deze man weer kan lopen? Dit kon gebeuren omdat de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob, de God van onze voorouders, aan Jezus, zijn dienaar, de hoogste eer heeft bewezen. Het is deze Jezus die door u is uitgeleverd en verstoten, ook toen Pilatus bereid was hem vrij te laten. U hebt de heilige en rechtvaardige verstoten en geëist dat aan een moordenaar gratie verleend zou worden. Hem die de weg naar het leven wijst, hebt u gedood. Maar God heeft hem uit de dood doen opstaan en daarvan getuigen wij. Het komt door zijn naam en door het geloof in zijn naam dat deze man die u hier voor u ziet en die u kent, kan lopen. Het geloof dat Jezus schenkt, heeft hem in aanwezigheid van u allen gezond gemaakt. Hoofdstuk 3. Want de bovenzaal was nooit de eindbestemming. De bovenzaal, daar waar de Heilige Geest werd uitgestort, was nooit het hoogtepunt. De bovenzaal was de voorbereiding op de straat. En dat is precies waar Lucas ons vandaag mee naartoe neemt in dit hoofdstuk. Handelingen 3 begint bij een hele gewone wandeling over straat. We lezen nog even vers 1. Op een dag gingen Petrus en Johannes, zoals gewoonlijks, omstreeks het 9e uur, naar de tempel voor het middaggebed. En die woorden zoals gewoonlijk vind ik misschien wel het mooiste van dit hele hoofdstuk. Want Pinksteren is voorbij. Geen vuur uit de hemel, geen windvlagen, geen tongentaal, geen 3000 mensen die zich laten dopen. Het was een hele gewone, normale dag. Misschien was het wel een dinsdagmiddag. We weten in ieder geval dat het 3 uur was in de middag. En ik kan me zo voorstellen dat Petrus zijn sandalen aan het aantrekken is. Hij heeft misschien net een middagdutje gedaan, siesta. Zo doen ze dat in die warme landen tussen de middag. En hij neemt Johannes mee. En ze gaan zoals gewoonlijk op weg over straat, de stoffige straten van Jeruzalem. Op weg naar de tempel, want ze willen bidden. Trouwens een krachtige gewoonte om elke dag een vast moment van gebed te hebben. Maar Lucas wil met dit zinnetje ons nog iets meer laten zien. Hij wil laten zien hoe Pinksteren eruit ziet. Op een gewone dinsdagmiddag. De Heilige Geest is niet alleen aanwezig namelijk tijdens bijzondere momenten. Dat kan soms zo lijken. Dat we denken de Heilige Geest is hier op zondag. Of de Heilige Geest die komt bij conferenties. Of bij worship en prayer avonden. Of de Heilige Geest komt als hier een geluidje uitkomt. Hè? Soms denken we dat. Of als er hordes mensen naar voren komen voor een oproep. Ja, dan is de Heilige Geest er. Nee, de Heilige Geest blijkt net zo aanwezig als we onderweg zijn. Op straat, op een gewone dinsdagmiddag. Tijdens ons gewone leven. En dat vind ik zo ontzettend hoopvol. Want ziet ons leven er grotendeels niet zo uit. We zijn niet zo vaak 24/7 in een dienst of op een conferentie. Het meeste deel van ons leven vindt zich af op ons werk, thuis, op straat, in de winkel, op school. Dat is hoe ons leven eruit ziet. Morgen moet je misschien wel weer je laptop openklappen. Of misschien ga je morgen op vakantie, onderweg. En de vraag is dan niet, is God daar ook? Ik denk dat we onszelf de vraag moeten stellen, durven wij te geloven dat de Heilige Geest net zo aanwezig is op maandagmorgen als op zondagmorgen? Want dat is wat Lucas ons wil laten zien met Handelingen hoofdstuk 3. Met deze openingszin. En ik geloof dat we dat vandaag opnieuw mogen ontdekken als kerk. Ook voor ons eigen leven. Want soms kan ik iets bespeuren dat we als christenen maar aan het wachten zijn op een grote doorbraak. Of op een grote roeping die op ons leven moet komen. Of een grote bediening waar we in mogen stappen. Maar ik denk dat God gewoon tegen ons zegt, joh, ga maar. Loop maar. Ga gewoon onderweg met mij. En misschien is dat wel het geheim van een geestvervuld leven. Dat je iedere dag verwachtingsvol bent naar de leiding van de Heilige Geest. En beschikbaar bent voor wat God door jou heen wil doen. En weet je wat er dan gebeurt? Dan gaat de Geest je naar mensen sturen. Want Gods hart is vol liefde voor mensen. Juist voor mensen die hem nog niet kennen. Juist voor mensen die gebroken zijn. En we horen het afgelopen zondag meerdere malen tijdens de getuigenissen van de doopdienst. Iemand zei, een collega van mij vroeg me ineens zomaar mee naar de kerk. Of mijn vriendin begon me over haar geloof in Jezus te vertellen. En ik werd zo geraakt. Of ik zag de verandering die Jezus bracht in het leven van mijn vrouw. En ik kon er niet meer onderuit. Ik moest met haar mee. Al die verhalen bewijzen dat de geest, als je met de geest leeft, je steeds leidt naar mensen om iets over Jezus te vertellen of te laten zien. Dat is het geestvervuld leven. En zo stuurt de geest Petrus en Johannes naar een vanaf zijn geboorte verlamde man. En ik stel me zo voor, hè. Iedere dag hetzelfde voor die man. Iedere morgen moet je weer gebracht worden door je familie of je vrienden. Naar die poort lig je daar uren in de hete zon, in het stof. Hopend dat iemand je wat geeft. Morgen weer hetzelfde riedeltje. Overmorgen weer hetzelfde riedeltje, 40 jaar lang. Iedereen kent hem. Iedereen loopt langs hem. Priesters, levieten, kooplieden, tempelbezoekers, want hij ligt voor de poort van de tempel. Iedereen weet wie hij is. Maar niemand ziet hem nog echt. En misschien voelt voor een aantal van jullie je leven ook wel zo. Dat je in een rat zit wat maar ronddraait, wat continu hetzelfde riedeltje afspeelt. En waarvan je denkt, waar is de hoop? Kom ik hier nog uit? Is dit mijn leven? Ziet iemand mij nog? Ik geloof ook van de andere kant werd ik geraakt door dit gedeelte. Want ik denk, oh, ziet iemand mij nog? Ja, zie ik mensen nog wel? Zie ik mensen nog wel? Ik kan me voorstellen dat die verlamde daar, dat was gewoon onderdeel van het straatbeeld geworden. Had net zo goed een lantaarnpaal kunnen zijn, zeg maar. Het was gewoon, ja, die lag daar nu eenmaal. En zo is dat in ons leven ook denk ik wel eens het geval. Dat er mensen zijn die we niet eens meer echt zien. Die we niet eens meer echt opmerken. Die stille collega misschien op je werk. Of cashière die je elke keer tegenkomt in de supermarkt. De buurvrouw aan de overkant. Zien we elkaar nog? We lopen er langs, misschien niet uit onwil. Het is ook gewoon hoe het leven is. Het leven gaat snel, het leven is druk. En we hebben altijd iets belangrijks te doen. Maar juist precies daar, hier op deze plek, gebeurt het wonder. En daar bedoel ik eigenlijk nog niet eens de genezing van de verlamde. Dat komt straks. Maar het wonder is dat Petrus en Johannes hem zien. En ze stoppen. Laten we het nog eens lezen. Toen hij zag dat Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om een aalmoes. Petrus richtte zijn blik op hem, evenals Johannes, en zei, kijk ons aan. Iedereen liep langs hem op, al 40 jaar lang. Iedereen kende hem, maar niemand zag hem nog. En ineens stoppen Petrus en Johannes. En een paar weken geleden zagen we Petrus nog terugvallen in zijn oude leven. Hij keek vooral naar zichzelf en naar zijn eigen schuld en naar zijn schaamte. Maar Jezus herstelde hem aan de rand van het meer. En zijn blik wordt veranderd. En de vorige keer zagen we hoe de Heilige Geest hem vervulde. Zijn blik werd omhoog gericht. Op Jezus. En op het koninkrijk van Jezus. En hij kon niet anders dan daarover spreken. Jezus, Jezus. En het koninkrijk breekt aan. Bekeer je. En nu gebeurt er iets nieuws. Nu gaat zijn blik naar buiten. Zie je die beweging? De blik naar binnen. Navelstaren. Oh. Naar boven, naar Jezus. Door de vervulling met de Heilige Geest. En van daaruit de blik naar buiten. De blik naar de ander. De blik om de mensen echt te zien. En Petrus en Johannes doen hier eigenlijk precies hetzelfde als wat ze Jezus 3 jaar lang hebben zien doen. Want als we over iemand lezen die de mensen zag en die stil stond bij mensen, dan was het Jezus. Denk aan Bartimeus. Denk aan Zacchaeus. De Samaritaanse vrouw. Kinderen. Melaatse. Jezus zag ze en hij stond stil. Mensen die lang met Jezus optrekken, die gaan steeds meer op Jezus lijken. En dat is misschien wel de mooiste definitie van discipelschap. Niet dat je steeds meer weet. Niet dat je steeds meer kennis hebt en nog meer bijbelstudies en nog meer theologische indrukken. Nee, dat je meer op Jezus gaat lijken. Dat is discipelschap. Dat je gaat lijken op degene die je volgt. En dan zegt Petrus iets opvallends. Hij zegt, kijk ons aan. Waarom zegt hij dat eigenlijk? Hij had ook gelijk kunnen zeggen, in de naam van Jezus. Nou, hij zegt, kijk ons aan. Hij zoekt verbinding, hij zoekt oogcontact. Want wonderen beginnen in het Koninkrijk van God altijd met verbinding en oogcontact. We leven in een tijd waarin we ontzettend goed zijn in communiceren. Met onze vriend Chat gaat het helemaal goed. Hè? Maar het communiceren is vooral wel op die manier. En met likejes en met emojis. En het gaat vaak digitaal, snel, appjes. We vliegen van afspraak naar afspraak. En we zijn eigenlijk een beetje slecht geworden in het elkaar ontmoeten. Elkaar in de oogjes kijken. Echt even zien wat er in iemands leven speelt. Want als je echt de tijd neemt om in iemands ogen te kijken, zie je vaak al heel veel. En eerlijk, man, ik loop soms in de supermarkt en dan zie ik wat mensen bekend of iets minder bekend. En dan denk ik soms, oh, ik hoop niet dat je gaat stilstaan om een gesprekje aan te spannen. Ken je dat? Ja, ik hoor herkenning. Ik heb er gewoon geen tijd voor. Of ik moet zo winnen. We gaan naar een nieuw seizoen. En zo richting de zomervakantie gaan Gerold en ik wel eens even terugkijken op het afgelopen seizoen. En vooruitkijken naar het nieuwe seizoen. En ik weet nog dat we dat vorig jaar deden. We zaten op het terrasje hier bij de drie zussen. En ik weet dat we toen net een paar hele mooie ontmoetingen hadden gehad. Heel spontaan met een aantal vrienden en mensen. Met een maaltijd en waar hele diepe gesprekken uit voortkwamen. Echt, we mochten in elkaar ziel kijken. En ik weet dat we toen tegen elkaar zeiden, het volgende seizoen willen we hier meer tijd voor vrijmaken. We willen investeren in ontmoetingen. Want weet je wat we hebben ontdekt? Dat we in die ontmoetingen, ontmoeten we ook altijd iets van Jezus. Misschien nog wel het meest in de ontmoetingen met mensen die gebroken zijn. Mensen die ziek zijn. Dan ontmoeten we altijd iets van Jezus. Hier is een ontmoeting gaande. Ze kijken elkaar in de ogen en de man die kijkt omhoog. En Lucas schrijft dan in de verwachting iets van hen te krijgen. Ja, logisch. Hij hoopt op geld. Dat is de enige manier waarop hij zijn dag doorkomt. Waarop hij zijn leven, waarop hij zichzelf in leven kan houden. Hij heeft geleerd, dit is mijn oplossing. Genoeg geld, dit is mijn oplossing. Dan kan ik blijven leven. Maar Jezus wil hem zoveel meer geven. Jezus wil hem zijn leven teruggeven. En zou het kunnen zijn dat dat soms ook niet voor ons geldt? Dat we bidden voor een bepaalde oplossing, maar dat Jezus iets veel mooiers, iets veel diepers in petto heeft voor ons. En dat wij kijken naar hoe het menselijk gezien het beste opgelost kan worden. Maar ik merk altijd in mijn leven met God dat God een dieper plan met mijn hart, met mijn ziel heeft. En dat heeft hij ook voor deze man. En Petrus zegt vervolgens, zilver en goud heb ik niet. Ik heb niet alles, zegt hij. Ik ben niet rijk. Ik heb beperkingen. Maar wat ik heb, dat geef ik. En dat is misschien wel de samenvatting van mijn afgelopen drie preken. Want wat heeft Petrus dan? Petrus is hersteld. En Petrus is vervuld met de Heilige Geest. Dat is wat Petrus heeft. En precies dat geeft hij weg. En daar zit iets bevrijdends in. Want God vraagt jou nooit iets te geven wat je niet hebt. Hij vraagt alleen maar of je beschikbaar wil zijn voor wat hij jou wil geven. En daarom zegt Petrus, wat ik heb, dat geef ik je. God wil ons vullen met zijn liefde, met zijn vrede en met zijn Heilige Geest. In onze intimiteit met hem geeft hij daar meer dan voldoende voor, zodat we mogen overstromen en mogen geven uit de overflow. En daarvan zegt Petrus, dit is wat ik heb en dit geef ik je. Weet je, Paulus, een andere volgeling van Jezus en schrijver van een van de brieven in de Bijbel, die noemt ons als volgelingen van Jezus ambassadeurs van Christus. En een ambassadeur die spreekt niet namens zichzelf. Een ambassadeur die spreekt namens een ander koninkrijk. En dat is precies wat Petrus hier doet. Hij loopt niet namens Petrus over straat en Johannes ook niet. Nee, hij loopt namens koning Jezus. En dat geldt ook voor ons. Morgen stap je misschien wel je kantoor binnen. Of je vakantiebaantje binnen. En dan stap je daar niet binnen als werknemer. Of straks op school als student. Maar je stapt ook binnen als ambassadeur van koning Jezus. Weet je hoe bijzonder dat is? Dat is echt mindblowing. Als je dat gewoon tot jezelf laat inwerken. Dat daar waar wij heen gaan, verkondigen en vertegenwoordigen wij Jezus. Want als je Jezus kent en Jezus in je hart hebt, dan neem je Jezus met je mee. Daar waar jij komt, komt Jezus met jou binnen. En als we dat ons beseffen, dan gaat het zo'n impact hebben in hoe wij gaan bewegen op straat. Dan gaat het zo'n impact hebben in hoe wij in vrijmoedigheid mogen gaan bewegen in Gods koninkrijk. En dan spreekt Petrus de woorden uit. Als ambassadeur van Jezus. In de naam van Jezus Christus van Nazareth. Sta op en loop. En de Heilige Geest wijst altijd naar Jezus. Daar ging mijn vorige preek over. De hele Pinkster preek van Petrus. Wees op Jezus. Blik naar boven. En hier wijst hij weer op Jezus. Het eerste wonder van de kerk. Wijst maar naar één persoon, Jezus. En dan gebeurt het wonder. Petrus pakt de man bij zijn rechterhand, heeft nog wel even hulp nodig. Hij trekt hem overeind en ineens komt de kracht in zijn voeten en in zijn enkels. 40 jaar lang niet kunnen lopen. 40 jaar lang overgeleverd aan hulp van anderen. En we lezen dat hij staat te springen. En te rennen en hij rent voor zich uit. En ik kan me zo voorstellen dat hij heen en weer rent en dat hij helemaal hyper de pieper is. Maar weet je, ik durf te beweren dat die genezing, wat echt al een mega wonder is in zichzelf, dat ook niet het hoogtepunt is van dit verhaal. Ik geloof dat Lucas ons iets veel groters laat zien. Niet alleen dat een verlamde man weer kan lopen, maar dat het koninkrijk van God is aangebroken. Dit is het eerste wonder van de kerk. Het eerste bewijs door de kerk heen dat het koninkrijk van God is aangebroken. Het koninkrijk van God is de straat op gegaan. Dit verhaal gaat over een nieuwe schepping. Denk even terug aan Genesis. Aan een tijd waarin God de wereld creëerde en de mens schiep. En alles was goed, alles was zuiver. Er was geen zonde, er was geen dood. En vervolgens komt de zonde in de wereld. En we leven sindsdien in een gebroken schepping. We voelen het allemaal, gebroken relaties. Gebroken lichamen. Gebroken natuur, alles is gebroken. Maar toen kwam Jezus. Toen kwam Jezus. En met zijn dood en met zijn opstanding bracht hij herstel. Herstel van de schepping. Herstel. En in Handelingen 3 zien we een stukje van dat herstel doorbreken al. Niet omdat alles al nieuw is. Niet omdat iedereen daar genas gelijk in één keer. Maar omdat Gods toekomst alvast de wereld binnenkomt. Elke genezing, ook vandaag de dag. Elke bevrijding. Elke dopeling die we vorige week hebben mogen zien. Elke bekering is een doorbreken van het koninkrijk van God hier op aarde nu al. We mogen nu al iets zien van wat God voor ons in het verschiet heeft. We leven tussen Pasen en de wederkomst. Tussen de opstanding en het herstel van alle dingen. En daarom geloven we 2 dingen tegelijk. We geloven dat Jezus eenmaal komt om alles nieuw te maken. Halleluja, daar kijken we naar uit. Maranatha, Heer Jezus, kom spoedig. Maar we geloven ook dat zijn koninkrijk nu al doorbreekt. En elke keer als Gods koninkrijk doorbreekt, krijgt de wereld alvast een voorproefje van hoe Gods nieuwe schepping eruit zal zien. En dit is wat wij mogen laten zien als kerk. En de eerste plaats, dat vind ik zo mooi. De eerste plaats waar deze ooit verlamde man naartoe gaat, is de tempel. Want je gelooft het of niet, daar was hij nog nooit geweest. Hij lag zijn leven lang aan de poort, maar hij mocht nooit naar binnen, want hij was kreupel. En kreupele mensen en gehandicapte mensen mochten niet naar binnen. Zo cru was dat. De eerste plek waar hij naartoe gaat, is de tempel. Springend, huilend, rennend. En Jezus geneest namelijk nooit alleen ons lichaam. Jezus wil dat mensen thuiskomen in zijn huis. En misschien zit je hier wel voor de eerste of de tweede keer ooit in deze kerk. Misschien ben je vorige week meegeweest omdat iemand zich liet dopen. En denk je, hé, er gebeurde daar iets en ik wil misschien nog wel een keer. Misschien snap je nog niet alles van wat ik zeg omdat je nog niet zoveel bijbelkennis hebt. Maar als er één ding is dat je mag onthouden, is dat God van je houdt. En God wil jou genezen en herstellen. Hij wil je thuisbrengen aan zijn hart. Hij wil je thuisbrengen in zijn huis. Mogen wij dan dit huis van jou, voor jou zijn, het huis van God? Dat is waar God op uit is. Mensen thuisbrengen aan zijn hart. Daar waar het goed is, daar waar je geliefd bent. Daar waar Jezus zegt, welkom thuis. Je bent een geliefde zoon. Je bent een geliefde dochter van de hemelse Vader. En weet je, die menigte die stroomt rond die man binnen en rond Petrus en Johannes. Daar in die tempel, daar in dat huis van God. En ze zeggen, waarom kijken jullie ons zo aan, zegt Petrus. Door de naam van Jezus staat die man hier gezond. Alles wijst naar Jezus. En ik hoop dat je nergens van onder de indruk bent hier, van iemand hier op het podium. Maar dat je onder de indruk bent van Jezus. Ook dat is ons verlangen, dat mensen nieuwsgierig worden naar Jezus. En de straat wordt een nieuwe ontmoetingsplek. Onder het oude verbond moesten de mensen naar de tempel om God te ontmoeten. Maar nu komt God naar buiten. Zijn aanwezigheid woont niet langer alleen maar in een gebouw. Zijn aanwezigheid woont in mensen. En dat betekent dat Petrus en Johannes eigenlijk een wandelende tempel zijn daar. Wij, zoals wij straks weer ons gaan verspreiden. Kees zei het laatst zo mooi. We gather and we scatter. Als we ons gaan verspreiden, dan verspreiden we ons als wandelende tempels. Want we kennen Jezus als onze redder en verlosser. En als je hem niet kent als je redder en verlosser, dan kun je dat vanochtend doen. Dan nodig ik je daartoe uit. En waar jij gaat, gaat Gods koninkrijk mee. Waar jij spreekt, wordt Jezus zichtbaar. Waar jij bidt, breekt Gods koninkrijk door. En de afgelopen weken hebben we deze reis van Petrus gevolgd. Van de kustlijn naar de bovenzaal, naar de straat. Jezus wil ons herstellen. Niet omdat hij iets van ons nodig heeft, maar omdat hij van ons houdt. Daarna wil hij ons vervullen. Niet zodat we een bijzondere ervaring hebben met de Heilige Geest, maar zodat we leven vanuit zijn kracht. En vervolgens zendt hij ons, omdat de wereld Jezus nodig heeft. En toen ik deze serie voorbereidde, ik zal afronden, viel me iets op. De eerste preek begon bij een vuurtje, een kolenvuurtje. Daar herstelde Jezus Petrus. De tweede preek ging over een vuur uit de hemel, wat als vlammen op hun hoofden was. En daar vervulde de Heilige Geest Petrus. En Handelingen 3 begint zonder zichtbaar vuur, omdat het vuur niet meer voor hem was of boven Petrus was. Nee, het vuur brandt in Petrus. En daarom ziet hij de verlamde zitten op straat. En daarom wordt hij vervuld met liefde en medelijden. En misschien wachten wij zo af en toe nog wel eens op een nieuw soort Pinksteren, een nieuwe uitstorting van de Geest, een nieuwe revival. waarvan ik geloof dat die komt. Maar ik geloof ook dit. De Heilige Geest zegt, ik wacht op een kerk die de straat weer opgaat. Ik wacht op een kerk die niet afhankelijk is van Gods geest en zijn aanwezigheid in een gebouw. Ik wacht op een kerk die zelf als wandelende tempels de wereld ingaat. Veenendaal, Schoonhoven in. Om te verkondigen dat Jezus Heer is. En dan mag je dus iets geven. Dan mag je zeggen, ik heb niet veel, maar wat ik heb, geef ik je. En ik ben hersteld, ik ben vervuld. En wat ik heb, geef ik je. En daar zegen ik je mee. Hier ben ik, Heer. Zend mij. Amen. Amen.